Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Gods heil, dubbele punt, Christus gave. Gods heil, dat is Christus gave. We letten allereerst op de teleurstelling van Christus. Op Gods vertrouwen in Christus en rondom de tafel op Gods gave van Christus. De teleurstelling van Christus, Gods vertrouwen in Christus, Gods gave van Christus. Teleurgesteld. Zo zou je het met één woord kunnen samenvatten. De knecht des Heren, die hier in Jesaja 49 als eerste aan het woord is, is teleurgesteld. Een jongelui als in Jesaja het woord, of de uitdrukking de knecht des Heren tegenkomt, typisch een uitdrukking voor Jesaja, denkt dan altijd, hier gaat het om de Messias in het licht van het Nieuwe Testament. Om Jezus Christus, profetische taal, wordt hier gesproken. Met het oog op het lijden, sterven en het onderwijs dat Jezus tijdens zijn leven gaf. Teleurgesteld. Afhankelijk leek het zo heel anders. Zo maakt de knecht des Heren aan het begin van hoofdstuk 49 duidelijk. Als hij verhaalt hoe hij door de Heren, in het licht van het Nieuwe Testament mogen we dan zeggen, door de Vader geroepen werd. Tot zijn werk. Hoe hij bekwaam gemaakt werd ook door zijn vader. Kijkt u maar even met me mee naar vers 2. Geroepen vanaf de buik af aan, zo zegt de knecht dat in vers 1. En hij heeft mij een mond gemaakt als een scherp zwaard. De knecht van de Heere heeft van de Heere twee wapens gekregen. Namelijk zijn mond als een zwaard. En zijn woorden als scherp gewette pijlen. Vers 2. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt en heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Twee wapens heeft de knecht, zijn mond als een zwaard. De woorden van de knecht zijn als scherpe pijlen. Een beeld dat je in het Oude Testament wel vaker tegenkomt. Om scherpe woorden, scherpe uitdrukkingen te omschrijven. Knecht des Heren is door de Heren zelf dus toegerust. Hij heeft niet zijn eigen wapens uitgekozen, geselecteerd. Hij hoefde zijn zwaard niet zelf te wetten, scherp te maken. Hij hoefde zijn pijlen niet zelf uit te zoeken en te maken en te controleren of die wel voldoende waren om ook de strijd aan te kunnen gaan. Toegerust door de Heren zelf. Met andere woorden, een betere generaal, een betere krijgsman kan de knecht des Heren zich niet wensen. De Heren zelf heeft hem voor de strijd die de knecht des Heren aanbindt uitgerust en toegerust. En dat niet alleen, de Heren heeft hem ook onder zijn hand bedekt. Een uitdrukking waarmee wordt duidelijk gemaakt dat God hem ook bekwaam heeft gemaakt om die strijd aan te gaan. Hij werd dus niet zomaar de strijd ingestuurd met alleen maar een aantal wapens waar hij voor de rest niet mee wist om te gaan, die hij niet wist te hanteren. Nee, hij heeft geoefend. Toegerust door de Heren, voordat hij de strijd aanbond, heeft de Heer hem zelf ook, mag ik het eens in taal van vandaag zeggen, getraind. Voor de zware strijd die stond te wachten. En dat niet alleen, de Heer heeft ook zijn vertrouwen uitgesproken in de knecht des Heren. Hij gaf hem niet alleen de toerusting die hij nodig had. Hij schonk hem niet alleen de uitrusting die nodig was voor de strijd en zwaard en scherpe pijlen. De Heere sprak ook zijn vertrouwen uit in de knecht des Heren. Voordat de strijd begon, maakte de Heer al duidelijk aan zijn knecht dat hij zeker was van de einduitslag. En als je dan die woorden verder leest, vers 4, doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. Dan begrijp je ook de teleurstelling die hier doorklinkt in dit gedeelte. De balans wordt opgemaakt, de strijd is geleverd, het wordt heel kort samengevat in dit gedeelte. En dan blijkt dat de knecht des Heren het zwaar teleurgesteld met zichzelf is uitgekomen. En zo op het eerste gehoor dus ook met zijn God. Te vergeefs gestreden. En te vergeefs gearbeid, te vergeefs strijd gevoerd, is dan alles te vergeefs. Als we deze Oud-Testamentse profetiegemeente doortrekken naar het Nieuwe Testament, dat moet ook. Daar vraagt de schrift ook om. Dan zie je diezelfde lijn zich ook aftekenen in het leven van de Heer Jezus zelf. Door zijn Vader geroepen in de stilte van de eeuwigheid. Door zijn Vader uitgezonden, mens geworden. Toegerust door zijn Vader. Lucas maakt zo de opmerking dat de Heer Jezus toenam in kennis en in wijsheid. En dat blijkt ook wanneer hij op hele jonge leeftijd als 14-jarige jongen zit, te midden van de grote theologen van zijn dag. Niet alleen maar wat te luisteren en op een kinderlijke manier wat vragen links en rechts te stellen, maar het blijkt op een gegeven moment dat hij het gesprek heeft overgenomen, dat hij de gespreksthema's aan de orde stelt en dat hij het gesprek ook leidt. En men staat versteld, verbaasd van zijn wijsheid. Maar ook dat moment wanneer hij op volwassen leeftijd wordt uitgestoten om te gaan prediken in Israël. Voorafgaande daaraan wordt hij gedoopt in de Jordaan en als hij oprijst uit het water scheurt de hemel open en daalt een duif, daalt Gods geest in de gedaante van een duif af op hem en rust op hem. En over het hoofd van de zoon klinken de woorden van de Vader, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb, waarmee de Vader zijn vertrouwen uitspreekt in zijn zoon. En de Heilige Geest zonder woorden duidelijk maakt dat hij de geest is die de Heere, die de Zoon heeft gezalfd, toegerust heeft om vanaf nu ook woorden van God te spreken. En wat bewijst hij dat ook in die eerste tijd? De mensen staan versteld van zijn leer. Ze horen het verschil tussen de predikers van die dagen en Jezus uit Nazareth. Jezus uit Nazareth preekt met gezag, bevoegdheid, autoriteit. En daarmee steekt hij af tegen die andere leraars die ook het woord uitleggen, maar op zo'n hele andere wijze. Al spoedig weet hij veel mensen te trekken en gaan scharen achter hem aan. Ondanks dat de zaligmaker soms hem probeert te ontwijken om tot zichzelf te kunnen komen, volgen velen hem. Bij nacht en ontij staan ze soms aan zijn deur, Nicodemus, midden in de nacht, om te luisteren naar zijn onderwijs. Maar wanneer de knecht des Heren gaat spreken over zijn zender, zijn Vader, en wanneer hij uit gaat leggen wat het doel is van zijn prediking, zoals dat hier ook staat, kijkt u maar even met me mee, Jesaja 49... Vers 5, dat ik, Jacob, tot hem, tot de Heere, wederbrengen zou, dat ik Israël in de eerste plaats als volk, maar ook zondaren onder Israël en uit de heidenen, wederbrengen zal tot God, dan haken de mensen één voor één af. De reden is te hard. De woorden zijn te scherp, ontmaskerend, ontdekkend. En het leidt zelfs tot die teleurstelling dat Jezus op een dag moet zeggen, wanneer hij ziet dat voor zijn oog, ik citeer nu uit het Johannes-evangelie, velen van zijn discipelen, niet de mensen, van zijn discipelen, mensen die kenbaar hadden gemaakt dat ze hem wilden volgen, afhaken en vertrekken en hij op enig moment overblijft met de 12 apostelen, de discipelen, tegen hun ook nog eens een keer gaat zeggen, zouden jullie ook niet beter kunnen weggaan? Tevergeefs gesproken, tevergeefs geleerd. Tevergeefs het zwaard van het woord gehanteerd. Tevergeefs de pijlen van Gods woord afgeschoten. Het ketste af op harde harten. Het zwaard van het woord sloeg zich bot op de onbekeerlijkheid van mens. En men ging weg. en liet hem staan. Dat moet wat geweest zijn, gemeente, voor de zaligmaker, dat moment. Ook gewoon mens. Met verwachting aan zijn werk begonnen is. Die zich verbleide en ontfermde over de vele mensen die naar hem toekwamen. Hij voorzag hen van al het goede, eten, drinken in de woestijn. Hij nam het op voor zondaren. En dat je dan aan de vooravond van je lijden en sterven alleen overblijft. Als de discipelen zeggen, wij gaan met u mee, dan moet de knecht zeggen, één van jullie zal mij verraden. Ook daar sloeg het zwaard van het woord op bot. Op het hart van Judas. Vanwege de tijd, gemeente, wil ik twee lijnen nu gaan trekken. In de eerste plaats heel eenvoudig deze lijn. In de richting van de avondmaalgangers. Voelt u iets van die pijn? Die doorklinkt in dat woordje te vergeefs gesproken. Als je terugkijkt op je leven. Misschien wel jaren gezeten hier in een van de banken in de Bethelkerk. Onder de prediking van het evangelie, het zwaard van het woord werd gehanteerd. Pijlen werden afgeschoten. Maar je hanteerde je schild, je droeg je helm, je ging de strijd aan. Je ging weer terug naar huis. Misschien wel eens een keer een schampschot gehad. Klap op je helm, dreun op je schild. Maar je herstelde je weer. En ging gewoon door. Die pijn die daarin doorklinkt als je terugkijkt. De periode dat je nog leefde zonder God. En zonder Christus. Misschien ook nog eens een keer jezelf ging rechtvaardigen ook. Kritiek op de prediking. Dit was te kort en dat was te breed. Die was te zwaar, die was te licht. Zo hebben we wat afweermechanismen of niet. Dragen we dat ook niet mee vanmorgen, als we naar de avondmaalstafel gaan. Het diepe besef in ons leven, dat als God, luister eens naar wat ik nu zeg, niet de genadeslag gaf. We hier nooit hadden gezeten, maar nog steeds misschien in dat hoekje zaten. Die kerkbank, kritisch. Afkeurend, neerbuigend of gewoon omdat wie zijn en meer ook niet. Het verdriet dat we daarmee Christus hebben aangedaan. Ook in de periode toen we ons tegen hem verzetten. Schuld die we daardoor hebben vermeerderd. Het ongeloof waarin we onszelf stijfden. Dat dat vanmorgen nog naar ons toekomt. Dat de knecht zegt, als ik terugkijk op die periode in uw en mijn leven. Leek het te vergeefs. De tweede lijn die we moeten trekken. Dat is de lijn naar God toe. In de eerste plaats klinkt hier niet alleen teleurstelling door van de knecht des Heren. Het is Christus die tijdens de omwandeling ook de schriften kent als geen ander. En die aan de ene kant aan de lijve ondervindt de pijn die dat oproept ook in zijn hart. Zijn bewogen middelaarshart wanneer hij mensen één voor één ziet afvallen. Weg ziet gaan. En op enig moment tegen zijn eigen leerlingen moet zeggen, zouden jullie er niet goed aan doen om ook maar te vertrekken? Maar aan de andere kant, en is dat ook niet de kracht van de oud-testamentische profetie in het leven van de zaligmaker, van tevoren wist dat dit hem stond te wachten. Zoals Jesaja, die dit boek heeft geschreven, tijdens zijn roeping al hoorde van de Heere, je moet gaan preken. Maar er is niemand die je zult gehoorzamen of geloven. Ze zullen hun oren voor je toestoppen, spotten zullen ze met je. Ze zullen je uitlachen of gewoon doen alsof er niets wordt gezegd en doorleven onder het idee. Vrede, vrede, er is geen vrede. En zo wil ik je prediking gebruiken om dit volk rijp te maken voor het oordeel. Zo was Christus van tevoren al geïnformeerd, ingelicht, wat hij van ons kon verwachten. Die verwachting was tevergeefs. Woorden die hier klinken in Jesaja 49 kijken niet alleen vooruit. Dan zitten we nu in ons tweede punt. Het vertrouwen dat God in Christus stelt. Ze kijken ook terug. Ik wil er toch even met u naar kijken, gemeente. Als de zaligmaker zo spreekt hier in dit gedeelte. Ik lees vanaf vers 4. Daaruit de knecht des Heeren zijn teleurstelling. Doch hij zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. En dan komt die omslag. Gewisselijk. Voorzeker. Ondanks dat alles staat dit vast. Wat dan? Mijn recht is bij de Heeren. En mijn werkloon is bij mijn God. Met andere woorden, de knecht des Heeren maakt hier duidelijk dat niet uiteindelijk hij en ook niet het resultaat van zijn arbeid het laatste woord heeft. Maar God, als hij zo terug moet keren naar de Heeren, het is tevergeefs. Zie mijn zwaard, bot geslagen, de pijlen, allemaal verschoten. En er is niets gebeurd. Dan eindigt de knecht des Heeren niet in de teleurstelling. Maar eindigt de knecht des Heeren in God. Wat is nou uw loon? En wat is nou uw werk? Dat staat vanmorgen centraal, gemeente, tegen de achtergrond van een teleurgestelde Christus in ons. Het woord van God voor hem. Kijk er maar mee, daar staat, nu zegt de Heere die mij zich van mijn moeders buik aan tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot een wederbrenger zal, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere en mijn God zal mijn sterkte zijn. Er zijn drie redenen aan te wijzen waarom God de Heere vertrouwen heeft in zijn knecht. De eerste reden wordt hier al een paar keer genoemd. Omdat de Heere hen geroepen heeft in de stilte van de eeuwigheid. In de raad des vredes. Daar stelde de Vader zijn vertrouwen in hem. Dat is vertroostend, gemeente. Dat God zijn vertrouwen stelt in Christus, zonder zich daarin te laten leiden door hoe wij gestaan hebben of nu nog staan tegenover de zaligmaker. Je hebt dat wel eens, dat je een opdracht geeft, bijvoorbeeld op school aan een van je leerlingen, of als vader of als moeder in een gezin, of aan een andere jongere. En dat hij terugkomt en je moet dan eigenlijk zeggen, als ik dat resultaat zo zie, het werk dat je hier bij me inlevert, dan ben ik teleurgesteld in je. Je kan veel meer. En ik had ook veel meer van je verwacht. En dat je de opdracht teruggeeft. Of je becijfert het met een zware onvoldoende. Maar als de knecht terugkomt bij de Heere met zijn teleurstelling, dan laat de Heere God zich niet leiden door het resultaat Hij laat zich leiden door het vertrouwen dat hij in hem heeft gesteld voordat zijn zoon kwam tot ons. Omdat God, God is zo totaal anders. Die staat er niet alleen boven gemeente, maar die trekt ook zijn eigen lijnen, onafhankelijk van ons. Daarom zegt hij het ook in vers 6, voorzeker, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn, om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook geroepen tot een licht der heiden, om mijn heil te zijn tot aan de einde der aarde. Als de knecht daar zo staat, voor hem berooid, alleen, te vergeefs gearbeid. Dan zegt de Heere niet tegen zijn knecht, van wagen nog één poging. En we zien hoe het afloopt. Maar dan opent zich in Jesaja opeens het perspectief. Die wereldwijde arbeid die de knecht des Heeren gaat verrichten. Niet alleen onder het volk Israël, daar en toen tot op de dag van vandaag, woont en werkt Christus Jezus de Heer onder het Joodse volk op een rijke en op een heerlijke wijze. En de grootste heerlijkheid staat nog te wachten. Maar de grenzen worden hier in Jesaja 49 ook doorbroken. Het arbeidsveld wordt in één keer verbreed van het smalle strookje langs de Middellandse Zee tot aan de uiterste einde der aarde. Het grote vertrouwen dat de Heere stelt in zijn knecht. Wordt hij volmondig beleden. Waar haalt God dat vertrouwen vandaan? Nou, als we kijken naar onszelf, gemeente. Ik weet niet hoe u ervoor staat. Maar als je jezelf een klein beetje hebt leren kennen in het licht van het woord, dan blijft er niet zoveel meer over in je leven om aan te wijzen waarom de Heer nog enig vertrouwen in jou zou moeten stellen of niet. Als je jezelf al een klein beetje bent tegengevallen en met jezelf bent omgevallen, hoe zou God dan wel niet naar je leven kijken? De eerste reden waarom de Heere zijn vertrouwen stelt in zijn zoon, zijn die woorden, ik zal verheerlijkt worden. Gods vertrouwen rust in hemzelf en wordt zichtbaar in het roepen van zijn zoon, wordt beleden in de zoon die zichzelf vrijwillig aanbiedt en wordt verzegeld door de geest die de zoon toerust met de gaven van de vader om uitgestoten te worden in deze wereld. Dat is de dragende grond ook vanmorgen van deze avondmaalstafel. Het avondmaal kan hier staan. En rondom de tafel mogen we zo zitten. Om maar één reden. Omdat God het wilde. Daarom. Omdat de Vader het wilde. Omdat de Zoon zich gewillig aanbood. En omdat de Geest gewillig was om dat te verzegelen. Als we zo vanmorgen rondom de avondmaalstafel mogen zitten, of mogen kijken hoe het avondmaal bediend wordt in het midden van de gemeente, dan kunnen we dat alleen maar doen door de ogen te slaan op de Heer. En te zien wat Hij zegt tegen zijn zoon. Het slot van vers 6. Ik heb u gegeven om mijn heil te zijn. Dan klinkt het rondom de avondmaalstafel. Is het diepst. Wat hebt ge? Dat ge niet hebt ontvangen. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen.